Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
Ondernemerspanel.
Doekles is verwikkeld in een miljoenenstrijd rondom de overgenomen online apotheker Disapo. En D66 pleit voor de terugkeer van de Tante Agaat-regeling. Die regeling moet particulieren stimuleren om te investeren in het MKB. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daarin zitten Wendy van Ierschot van V-People, V-Tech Capital en bekend van de bestseller Scale Ups and Downs. Want inmiddels, goed voor de tweede druk?
Tweede druk, ja. Eerste druk in 6 weken uitverkocht.
Wie krijgt dat voor elkaar? Ik ken weinig mensen. Goed dat je er bent. Dank Mark Berends is er ook van start. Heb jij nog plannen om een boek te schrijven?
Nee, geen plannen. Nee.
Dan ben je een van de weinigen.
Ja, precies.
Lezen ga ik het.
Dank je wel.
Jij ook welkom. En je mag zelfs beginnen met het presenteren van je eigen nieuws.
Ja, wat mij erg opviel deze week was het bericht van Just Eat Takeaway dat ze eigen aandelen gaan inkopen. En toen dacht ik wel van ja, dit is wel echt de ultieme stap in nee, we kijken niet meer naar groei en we investeren niet meer geld terug in groei. We gaan het op een andere manier aanwenden. Eigen aandelen kopen is dan wel het andere uiterste misschien. Maar dat geeft te denken. Misschien goed voor de koers, dacht ik nog. Misschien naïef, dat heeft nauwelijks wat gedaan.
Ik kwam wel wat analyses tegen over die bezorgmarkt. Hè, dat de fantasie daar wel een beetje uit aan het gaan is. Dat het een ordinaire vechtersmarkt geworden is. En dat de hoogtijdagen wel zo ongeveer achter ons liggen. Kun je dat ook op basis van dit soort nieuws wel bijna concluderen?
Ja, ik zou dat ook wel concluderen. Het is natuurlijk wel zo dat er nog wel wat movers en shakers hier en daar zullen zijn. Dat hebben ze ook gedaan. Ze zijn het gestopt in een paar landen. Een beetje herschikken, noem ik dat dan maar.
Is dat niet heel verstandig? Je kunt wel blijven knokken voor marktaandeel. Nee, maar als je merkt, wij worden nooit de eerste of tweede.
Ik denk dat het gewoon ook de huidige markt is. Hè? Dus winstgevendheid en gezonde bedrijfsvoering, lagere kosten worden hoger aangeslagen nu dan.
Maar zo'n inkoopprogramma, dat is het afscheid van je grootste ambities.
Ja, zo wordt het wel vaak getypeerd. Ja.
Ja. Wendy, jouw nieuws.
Ja, mijn nieuws gaat over The Big One. Een grote demonstratie die vandaag begint in Londen. 4 dagen achter elkaar tegen een klimaatprotest. Tegen het subsidiëren. Of eigenlijk in Londen gaat het over het niet opnieuw zoeken naar nieuwe bronnen om fossiele energie uit de aarde te halen. En een vergelijkbaar protest, hoop ik, dat gaat gebeuren eind mei, 27 mei, met de A12-blokkade. Ook in Nederland komt er een klimaatmars van 21 tot 27 mei. En ik wil graag iedereen oproepen om daaraan mee te doen.
En waarom die oproep?
Nou, omdat ik denk... In mijn groene trui, precies. Ik heb ook even de kleding die erbij hoort aangedaan. Nee, ik denk, kijk, het kabinet heeft in 2020 al besloten om te stoppen met fossiele subsidies en dat doen ze niet. Daar gaat elk jaar 30 miljard naartoe, dus dat is niet een paar honderd euro.
Daar kun je allerlei berekeningen op loslaten. 17,5 miljard, en is dat dan subsidie of is dat een belastingvoordeel?
Precies, maar het gaat om het principe, Thomas, dat we allemaal weten dat we iets moeten doen aan het klimaat. Ik sta liever achter een elektrische scooter dan een scooter die gewoon benzinedampen in mijn gezicht uit spuien. En ik vind dat vooral de middengroep mee moet gaan doen. Dus het is nu zit het heel erg in de klimaatactivisten. En ik wil ook graag mijn coming out als activist doen uit de middengroep. Dat ik denk,
en de middengroep wil zeggen, jij bent niet donkergroen.
Nee, het is precies. Niet ik ben ook inconsequent. Ik ga ook nog wel eens in met het vliegtuig. Ik heb ook leren schoenen. Ik probeer vegan te eten. Maar als ik 's nachts dronken ben, dan neem ik toch een bitterbal. Dus ik ben ook...
We leren jou heel goed kennen.
Een beetje flexibel.
Ja, dus ik ben ook inconsequent. Dat zijn we allemaal. Maar we moeten in de grote lijn, dus juist bij de grote bedrijven, bij de beleidsmakers, daar moet het echt gaan veranderen. En daar krijgen we ook gewoon een fijnere wereld van. En de middengroep moet meegaan doen en dan kunnen we echt heel veel veranderen.
En Wendy, vind jij dan ook dat de mensen die tegen kernenergie zijn thuis moeten blijven?
Ik vind sowieso dat we niet zo in tegenstellingen moeten denken. Van als ik dit vind, dan mag ik niet ook dat vinden. En want dat beperkt ons ook een beetje. Je moet tegenwoordig een soort van moraal ridden. Je moet alles goed doen in je leven en dan mag je pas A vinden of B vinden.
Maar het is wel ingewikkeld als jij zegt, nou, woensdag en donderdag dan loop ik mee met die mars. Oh, vrijdag kan ik niet, want dan ga ik voor een weekendje naar Barcelona.
Ja, precies. Dat is ingewikkeld.
Denk ik hoor.
Nou, dat klopt. Dat is ook zo. Maar mijn persoonlijke overtuiging ervan is dat de wereld niet gaat veranderen door de individuele keuzes. Het is het grote beleid wat zorgt dat het vliegen naar Barcelona veel goedkoper is dan met de trein.
Ja.
En dat komt ook door die fossiele subsidies. En daardoor is het als individu moeilijk om de goede keuzes te maken. En moet je, ook al ga je nog wel vliegen, maar vind je eigenlijk dat je dat niet zou moeten doen, moet je juist gaan protesteren, want dan kunnen we het systeem veranderen, waardoor wij ook beter gedrag kunnen laten zien.
Wij gaan naar...
Je hebt een andere agenda natuurlijk, hè?
Nou ja, een volle agenda notabene. Ja. Met jullie afgestemd, dus ik reken ook op jullie. D66 wil het voor particulieren aantrekkelijker maken te investeren in kleine ondernemers, kleine ondernemingen. En daarom pleit de partij voor de terugkeer van een belastingvoordeel voor die kleine investeerder, bekend onder de naam de Tante Agaat-regeling. Begin deze eeuw iets langer, hè, van eind jaren 90 tot 2011 van kracht. Een fiscaal voordeel. Heeft er iemand wel eens via die Tante Agaat-regeling in iets of iemand geïnvesteerd?
Nee, maar ik heb wel in die periode ben ik begonnen met investeren. Dus ik weet toen nog wel dat ik me daarin verdiept heb. Ja. Ja.
Het komt er volgens mij op neer dat je de renteinkomsten deels belastingvrij maakt. Hè? Dus dat het fiscale voordeel is. Gaat dat een groot verschil uitmaken, denk je?
Dat weet ik niet. Ik ben voor alles wat helpt om te investeren in kleine bedrijven die nog geen bewijs hebben dat ze succesvol gaan worden. Dus, want dan heb je gewoon geld nodig van de FFF-honden, noemen we dat. Family, friends and fools. Mm-hmm. Dus je hebt mensen nodig die in jou willen investeren. En het is heel fijn als zij dat risico enigszins kunnen afdekken door fiscaal gunstige maatregelen. Daar ben ik sowieso voor. Tegelijkertijd kun je zeggen, we hebben nu ook crowdfundingsplatformen. We hebben allerlei andere manieren om dat te financieren in kleinere groepjes. En ja, we weten, op het moment is geld best wel makkelijk beschikbaar, hoewel het nu iets moeilijker wordt met de oplopende rente. Dus de vraag is, is het echt strikt noodzakelijk? Dat weet ik niet, maar het is altijd goed.
Het is wel zichzelf repeterend nieuws, hè? Die Tante Agaat-regeling, Startup Delta, nog voordat het TechLiep NL heette, pleiten er al voor. Politici roepen het ook zo één keer in de zoveel jaar. Wordt die regeling geromantiseerd of is het noodzakelijk kwaad? Moet het gewoon gebeuren?
Ik denk dat het zou moeten gebeuren. Maar je moet ook kijken naar wanneer het is afgeschaft. Dat was 2011 en volgens mij was dat de tijd van bezuinigingen. Dus de overheid roept dan, of politiek roept dit, maar volgens mij komt de begroting ook weer onder druk te staan. En dan zie je dat soort maatregelen snel sneuvelen. Ik vind, als je maatregelen neemt om ondernemerschap, zeg maar, te stimuleren, haal het daar inderdaad niet weg. Dus het is hartstikke, hartstikke positief.
Maar geld zat, hoor ik net van Wendy.
Ja, dus ik ben het helemaal met haar eens.
Maar in die zin zou je kunnen zeggen, als er zoveel geld is, als het zo ingewikkeld niet is, als er talloze andere kanalen zijn om geld op te halen. Vorige week nog Stichting MKB-financiering.
Nou ja, het gaat niet om kanalen. Hè. De kanalen zijn ook mooi. En daar zijn er nu veel meer van dan over de tijd waarin we toen spraken. Alleen het fiscaal vrijstellen van een bepaalde rendement is natuurlijk hartstikke fijn.
Ja, en risico. En ik vraag me wel af, dat zou ik nog eens interessant onderzoek vinden, of bijvoorbeeld dit diversiteit zou stimuleren. Dus dat bijvoorbeeld mensen die het minder makkelijk hebben via de gewone kanalen aan geld te komen, of die via zo'n Agaat-regeling wel makkelijker geld. Dat zou ik interessant vinden. Dus dat je zegt, oké, we gaan het weer instellen en we doen meteen onderzoek wat voor effect dat nou echt heeft.
Maar die Tante Agaat-regeling heet Tante Agaat-regeling omdat het blijkbaar tamelijk ingewikkeld was. Je moest aan allerlei voordelen voldoen, dus niet alleen het belastingvoordeel, maar aan allerlei voordelen voldoen voordat die lening dan op die manier verstrekt kon worden.
Ja,
en dat was dan zo ingewikkeld dat je wel bijna familie moest zijn om tot het einde door te zetten.
Ja, dus dat moet...
Dus zo divers kan het dan niet zijn?
Nee, nou ja, dat zou dus wel, want dan kan je in je eigen familie misschien lenen. Ja. En dat zou in bepaalde culturele groepen misschien makkelijker gaan dan in andere, dat weet ik niet. Maar ik zou dat onderzoek er in ieder geval naar doen, want zoiets zou wel daaraan moeten bijdragen. Het zou een extra kanaal moeten openen wat er nu niet beschikbaar is.
En daar was volgens mij ook een soort hub-idee van de minister van Economische Zaken. Alleen ik denk dat idee in feite al bestaat met inderdaad allerlei crowdfunding-platformen. Dus die platformfunctie, ik weet niet of de overheid daar nou juist in zou moeten stappen, maar juist in die faciliterende belastingvoordeelfunctie.
Nou ja, volgens mij keek de minister voor die hubfunctie ook naar een Brits voorbeeld,
juist,
waar die hubfunctie er was,
ja, dus
gekoppeld aan
een
belastingvoordeel.
Exact. En als dat aan elkaar gekoppeld moet worden om het beter te kunnen monitoren, is dat natuurlijk nuttig. Want dan komt het tweede bezwaar, en dat is natuurlijk gewoon de overbelaste belastingdienst. En daar kunnen we wel onze ogen voor sluiten, want het is belangrijk dat dit er komt, maar het moet er ook kunnen komen.
Ja, dat is waar. En tegelijkertijd is het wel goed dat we even noemen van Engeland, en ik begreep ook dat deze regelingen wel in Duitsland, in België en in Frankrijk, andere landen om ons heen wel er zijn. Dat is ook belangrijk, hè, dat je concurrerend blijft.
Wordt ook gebruikt, want in België noemt men het blijkbaar de win-win-regeling. Dus waarom zouden we er in Nederland nog over aarzelen?
Precies.
Zei het D66-Kamerlid dat dit voorstelt.
Ja, nou, dat vind ik
Overigens, Wendy haalde net de Friends, the Families and the Fools aan. Daar moet je het in het begin van hebben. Komt het dan ook wel eens voor dat je inderdaad een fool bent? Dat je ergens instapt en dat je denkt, jeetje, het was met de beste bedoelingen, maar...
Tuurlijk, en daarom moet je ook, denk ik, best... open, eerlijk zijn. En over het algemeen vraag je het liefst geld van mensen die het ook kunnen missen. Dan tante gaat die misschien
jij
daar
eens,
in de
pool geweest? Die uiteindelijk toch andere verwachtingen had bij een bedrijf dan er uitgekomen is?
Nee, nog niet full. Even zeggen maar.
Hoor.
Ja, nee. Maar, ja, goed, bij sommige beleggingen wel. Maar dan heb ik altijd de neiging om erin te blijven zitten. Om te kijken of het uiteindelijk nog
goed komt. En dat kwam van redelijk dichtbij. Dus mensen die je goed kende.
Ja.
En waarom stapt je erin?
Omdat ik er zelf ook aan meewerk. Dus dat, dat is toch een ander verhaal.
Hoort het anders. Jij wel?
Zeker, ja. Ik ben gewoon een normaal mens, dus ik doe ook hele domme dingen. En wat trouwens van tevoren heel slim en verstandig leek. Hè? Dus ik heb bijvoorbeeld geïnvesteerd in een bedrijf in mijn vakgebied. Want ik investeer alleen in people en culture op dat gebied technologie. En dat waren twee jongens die uit een ander vakgebied kwamen. Heel succesvol. Een heel mooi bedrijf neergezet. En die gingen in mijn vakgebied iets doen. Toen dacht ik echt, dat is echt te gek. Die gaan deze hele markt opzij schudden. Even over het hoofd gezien dat marktkennis natuurlijk in dat team ook belangrijk is. En op de een of andere manier heb ik dat, omdat ik het idee goed vond en ik dacht, die jongens zijn goed, dit gaat helemaal goed komen, want dit past in mijn markt, ben ik ineens vergeten om te denken, ja, maar in hun team moet ook die expertise van die markt natuurlijk zitten.
Toch verblind geraakt.
Dat is geen succesvolle investering geweest. Maar goed, wel een hoop leergeld betaald. En dat hoort er ook een beetje bij. Hè? Dat is ook wel een beetje waar. Overigens, met die AGAT-regeling is wel belangrijk... dat degene die daarin investeren... en dat is dus de andere kant. Hè? Dus ik heb dan ook een soort full investering gedaan. Maar als het echt je tante is, bij wijze van spreken... of een familielid die dat niet gewend is... dan heb ik wel vaker gezien dat mensen eigenlijk geen idee hebben... wat ze precies hebben gedaan. Hè? En dat is wel een risico natuurlijk.
Ja, dat kan
je
natuurlijk
denkt
heel veel
van, ik doe een lening... maar die krijg ik dan sowieso wel terug. En soms met meerdere investeringsrondes... worden die leningen dan omgezet
in aandelen. Ik voel een heel natuurlijk bruggetje naar Douglas aankomen.
Oh ja, precies.
Je weet soms niet waar je instapt.
Ja.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Wendy van Ierschot en Mark Berendsen zijn de leden van het ondernemerspanel. Een jaar geleden nam parfumerie Douglas de Nederlandse online apotheek DeSapo, een Duitse origine trouwens, voor tientallen miljoenen euro's over. En na het ontslag van de voormalige eigenaar en directeur van DeSapo zijn beide partijen ondertussen verzeild geraakt in een miljoenenruzie die eindigt voor de rechter. Waarom was het voor Douglas, Mark, überhaupt interessant om zich op deze markt te storten, denk jij?
Ja, ik denk de webwinkelcomponent. Tegelijkertijd dacht ik wel bij mezelf... van ja, een apotheek en een parfumerie, of wat is Douglas, een drogist... zijn wel echt wel twee verschillende dingen. En het zit in Duitsland, DeSapo. Een Duitsstalige webshop. Maar goed, dat is prima.
Te Heerlen.
Dus ik kan niet helemaal in hun beweegredenen kijken... maar ik denk dat het gewoon online presence is, digitalisering.
En ik begreep het assortiment beschikbaar maken. Hè? Dus het assortiment dat zij hebben... dat ze dat dan ook via de Douglas webshop zouden kunnen verkopen.
Inmiddels is de voormalig topvrouw van Douglas inderdaad voormalig. De voormalig CEO van Action heeft het daar overgenomen, Sanne van der Laan. Waarvan in de berichtgeving in ieder geval duidelijk is... hij zag het er aanzienlijk minder in zitten... om het in voetbaltermen uit te drukken. Mark, ben je dan eigenlijk een aankoop van de vorige trainer... en kom je nu
ja, 100%. Nee, dus dat is hartstikke link. Dan verschuift zo'n beetje alles. En hoe hij ernaar kijkt, welke ideeën hij heeft... over de acquisities van zijn voorgangers. Komt er weer...
Dan heb je toch wel mee te doen. Je kunt toch moeilijk zeggen, ja, het bevalt me niet, wegwezen maar.
Nee, maar er zijn natuurlijk contracten. Dus contracten zijn dan leidend voor zo iemand om te kijken...
Ja, en ik begreep ook dat de performance... in zijn ogen niet was wat ze ervan hadden verwacht. Dus ik bedoel, er kan een nieuwe trainer komen... en dan ben je misschien de aankoop van de vorige trainer. Maar als jij natuurlijk een sterspeler bent... dan is de nieuwe trainer ook best wel blij met je.
Nee, dus
er zal ook iets met de performance zijn.
Een earn-out regeling die had voor de helft van die aankoop.
Ja, want Douglas heeft er 47 miljoen euro voor betaald. 24 miljoen direct, 23 miljoen afhankelijk van de resultaten.
Ja, en dat is natuurlijk performance afhankelijk gemaakt.
Ja.
En dan haal je dat of haal je dat niet. Dus De vraag is even, hebben we daar inzage in? Want het ging nu over zijn dienstverband en zijn transitievergoeding. En eigenlijk gaat die rechtszaak over de earn-out. Want dat is natuurlijk echt geld. Serieuze bedrag.
Want deze voormalige eigenaar van Disapo, die ook overigens moest blijven zitten eerst en nu de laan uit is gestuurd, die beticht Douglas dan weer van frauduleus handelen. En daarmee zou hij dan in totaal 51 miljoen euro zijn misgelopen. En een transitievergoeding van een ton. Nou, die lijkt me dan overzichtelijk, maar goed.
Ja, ik vind het altijd ingewikkeld, want wij weten natuurlijk niet wat er in de achter de schermen speelt. Tegelijkertijd denk ik, goh, je hebt 24 miljoen meteen gekregen op tafel. Ga je dan nu procederen over een ton met deze reputatieschade? Is dat nodig? Dus wat zit daar nog meer achter? Dus het zijn waarschijnlijk ook gekrenkte ego's. Je hebt misschien een contract getekend waar je achteraf van denkt, er zitten altijd van die kleine lettertjes in waar je niet had verwacht. Boekhoudkundig kun je ook van alles doen, dus dat zal hij wel frauduleus
hebben gevonden. Maar het is toch geen klein bier? Die contracten zullen toch wel deugen, zou je zeggen?
Ja, dat lijkt mij ook. Maar goed, ik weet wel, met de boekhouding en zo'n earn-out regeling, dat gaat heel erg vaak over hoeveel omzetverwachting kun je maken en de kosten en winstmarges. Daar is natuurlijk, dat kan ik me wel voorstellen, daar kun je van alles mee doen, hoe je dat opstelt. En daar hebben wij natuurlijk geen inzicht in.
Groot, hè? Ik bedoel, als het de helft van het bedrag earn-out is, dan is het belang eventjes toch gedacht vanuit echt geld en belangen, vanuit Douglas er best wel, om te kijken of ze daar misschien minder aan kwijt zijn.
Maar zit daar dan ook al een zeker voorbehoud of een zekere aarzeling in als je zegt, oké, het gaat in totaal om 47 miljoen, waarvan de helft afhankelijk is gemaakt van prestaties? Of is dat een vrij gangbare
verhouding? Dat is wel gebruikelijk, alleen ik vind de verhouding nogal groot. Op het moment dat jij zeg maar drie kwart van de bedrijf verkoopt of van de acquisitie doet nu en een kwart nog kan. Ja. Denk aan de ITV John de Mol deal. Dat is een deel van. Maar dit is de helft geweest.
Ja, die maar dat ligt ook weer aan de multiplier. Dat ligt aan de verwachtingen die je ervan hebt. Het kan ook zijn dat hij dacht van ze willen anders dit bedrag maar betalen. En als ik het doe in een earn-out periode, dan wordt het misschien meer. Want ik verwacht dat. Dus dat is voor ons ook heel moeilijk te beoordelen. Ik denk gewoon, je hebt een contract. Daar hou je eraan. Iedereen weet dat een earn-out een ingewikkeld iets is om af te spreken. Want als ondernemer ben je meestal na drie maanden denk je echt, mag ik deze tent weer verlaten? Dat is helemaal geen geheim. Dus als je daarvoor kiest en dan weet dat de helft daarvan afhangt, ondernemersrisico vind ik dan.
We gaan naar een specialisme van Mark. Want Armada Music, het platenlabel van onder andere Armin van Buuren, de DJ, gaat de komende jaren voor honderden miljoenen muziekrechten kopen. Dat meldt het Financiële Dagblad. Ze hebben daarvoor een nieuw bedrijf opgezet, een nieuw label, Beat, Best Ever Acquired Tracks. En dat is nogal iets wat past bij een ontwikkeling. Hoewel ik dacht, vooral oude rockers, die verkopen dan het leven zat, dagen boe, hun rechten, Neil Young, Fleetwood Mac, Bruce Springsteen. Dit gaat over dance. Maakt het dat toch heel anders of is het hetzelfde trucje?
Hetzelfde trucje, maar toch anders. En je maakt me een specialist omdat ik inderdaad ooit eens kwam met mijn eigen nieuws. Namelijk de zoveelste artiest was de catalogus van gekocht. Dus het is duidelijk een trend. En je hebt gewoon inderdaad Universal en Warner en ook Hypnosis. Dat is een fonds waar onder andere Nile Rodgers aan verbonden is. En die kopen de catalogi van rappers tot en met R&B, tot en met inderdaad de Neil Youngs en de Bob Dylans. Terwijl die dancehoek daar eigenlijk niet in vertegenwoordigd is. Echt de EDM, de Electronic Dance Music. En daar is Armada specialist in. Dus ik denk dat er een absolute kans ligt voor hun om dit op die manier te doen. Dus hetzelfde doen qua businessmodel, toepassen op dit genre, wat zij heel goed kennen en wat ze kunnen vermarkten.
Dit is ook een bekend genre. Sterker nog, het is gewoon een hit. En dat na vele jaren komt-ie. Het is onmiskenbaar. Kate Bush, Running Up That Hill. Werd in één keer weer populair door de serie Stranger Things op Netflix. Dat kan je nooit helemaal voorzien. Blijkt in één keer goud in je handen te hebben of niet. Hoe zeker of onzeker is zo'n aankoop, denk jij, Wendy?
Nou, ik heb wel vertrouwen in dat zo'n Armin van Buuren een redelijk goede inschatting kan maken van wat werkt en wat niet. Ik denk ook dat ze daar voor grotere aantallen gaan. Dat zal je zo direct ook zien in hun portfolio, dus dat je je risico een beetje spreidt. Ik vind het ook fantastisch dat de jeugd van tegenwoordig mijn nummers ook allemaal kent. En dat het dan ineens helemaal hip weer is. Dus ik vind dat remixen, ik vind het fantastisch. Ik denk dus dat het moeilijk is om dat echt van tevoren te zien, want het is ook wat je met dat nummer doet. Dus misschien kan je wel van heel veel nummers een hit maken in deze tijd.
Nou, dit is wel leuk wat je je zegt inderdaad. Want volgens mij stond het ook in het Financiële Dagblad. En al die kinders die dan denken dat ze naar nieuwe muziek luisteren die al 30 jaar oud is.
Fantastisch,
dat
toch?
Dat kan dus door al die remix. Aan de andere kant, Mark, stond er ook een kanttekening van Bob Dylan of van Fleetwood Mac of Neil Young. Weet je dus, hè, want het heeft de tand des tijds al doorstaan. Dit is tijdloos, hier blijven mensen wel naar luisteren.
Ja, dat klopt wel. En dat is ook het voorbeeld van Kate Bush. En die komen opeens in een kerstcommercial van een grote retailer. En dan gaat er opeens de kassa rinkelen. En het zijn overigens hele mooie fondsen voor een mooie dividend. Maar het gaat om de breedte. Dus je kunt inderdaad niet kiezen voor een paar tracks en dan zeggen, dit gaan ze worden. Nee, ik bedoel, dat hypnosisfonds heeft 65.000 liedjes nu.
En want daar zit jij zelf in, toch? Of niet?
Ja, daar heb ik een paar aandachtjes in gekocht. Gewoon omdat ik het interessant vind en volg. En het is overigens helemaal niet hard aan het stijgen. Het is gewoon een dividendfonds. Dus dat is er echt eentje voor de lange duur. Maar het is de breedte. Dus die hebben 65.000 liedjes nu door al die catalogus aankopen. En dat groeit en dat groeit en dat groeit maar.
Je hebt er dus belang bij om die liedjes ook een beetje onder de aandacht te brengen.
En een van de dingen die zij dus goed kunnen is het bijvoorbeeld zorgen dat die liedjes in meer playlists komen op Spotify, zodat ze meer worden gestreamd en daardoor meer inkomsten genereren.
Ja, want wij simpele zielen denken dat dat allemaal dat er niks achter zit, maar daar wordt ook enorm van opgepusht, hè?
En net zo goed als vroeger platenmaatschappijen wisten hoe ze een hit moesten maken door juist te pluggen. Weet je, dat is.
Maar nu zijn het dus dit soort fondsen die bijvoorbeeld ook richting Netflix zeggen: heeft wel eens gedacht aan Kate Bush.
Ik denk het. En ik denk dat het net
misschien een beetje overdreven.
Ja,
maar
ik denk dat het iets subtieler werkt in de zin dat doordat deze mensen het loket zijn voor al die catalogie wat gewoon bekend is in de markt. En inderdaad, John Lewis of welke retailer komt met een vraag over een liedje. Zij weten gewoon, oké, met die mensen kan ik daar zaken over doen. Terwijl in het verleden waren het allemaal individuele artiesten met individuele managements en moeilijke constructies. Dit is een soort van zo'n clean.
Is dat nou veel geld? Want Armin van Buuren en de zijnen die zeggen dan, nou, de komende jaren hebben we 400-500 miljoen euro te
verdienen. Veel geld.
En ja, maar Springsteen alleen al kost 500 miljoen.
Nee, dat heb je ook nodig. Maar ik ben benieuwd of ze hier een fonds van gaan maken bijvoorbeeld. Of dat ze, zeg maar, beleggers daar ook in. Nou, dat zou ik overwegen, ja.
Jij?
Nou, ik heb dus besloten om alleen maar op People Culture te blijven. Maar daarmee laat ik gouden kansen liggen. Dus dat is wel een beetje jammer. Maar je moet een beetje in je eigen domein blijven, denk ik dan wel.
Wendy van Ierschot, oprichter van V-People, V-Tech Capital en Mark Berendsen, directeur-partner van Start. Goed dat jullie er waren. En ik reken op jullie een volgende keer. Als je er geen genoeg van kunt krijgen, abonneer je vooral even via de podcast. Of op de podcast via je favoriete kanaal of de BNR-app. Daar vind je ook het ondernemerspanel. Zometeen wordt er gepitcht in BNR Zaken doen, dus blijf luisteren.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.